Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Wat zei je nou, Valentijn?
Mensen kijken toch niet.
Wel.
Nee, ze hebben hem op de achtergrond.
Oh.
Het is makkelijker om op YouTube te vinden dan via Spotify en allerlei andere kanalen.
Dus okay.
Op YouTube en dan hoef je niet per se te kijken.
Nee, dat is misschien maar... ja, dan heb je bij, wat doet ze bij VI ook alweer? Dat je dan naar die camera gaat en daar zou je...
Oh, ja.
We zijn gestegen van 25 naar 22 in de podcast Top 100. Ja, maar... En als je dan per aflevering kijkt, hè, hoe we scoren, dan doen we het wel heel goed. Want AD staat dan over, maar die is er elke dag. Stel het gewoon echt absoluut op.
Oh, de absolute aantallen zijn dat. Maar ja, de helft wordt toch niet meegeteld, want er zit er op een kanaal waar wat niet meetelt.
Ja, nu wel weer iets meer, geloof ik.
Wat?
Ja. Nou ja, goed.
Is er een of andere bron die cijfers niet geeft?
Nee, dat zijn... Nou ja, goed. Volgens mij komen niet alle cijfers heel goed door. Waardoor we misschien nog wel iets verder kunnen stijgen. Maaike, ben je ook bijgekomen van het spektakelstuk in de Johan Cruijff Arena gisteren?
Zeker.
Zo.
Ik moest even wakker geschud worden, maar het is gelukt.
Ja, hoeveel schoten hadden ze nou in totaal, Ajax?
3.
Waarvan tussen de palen?
0.
Kan je dat heugen dat voor het laatst is gebeurd? Of moeten we dan helemaal niet zo ver terug?
Nee, dan hoeven we niet zo heel ver terug.
Twente?
Nee, het is twee keer eerder gebeurd. Maar de laatste keer in Europees verband was Getafe uit in 2020.
Oh ja.
Februari 2020.
Ja.
Onder Erik ten Hag.
Ja, en weet je nog hoe die Braziliaan heette van Getafe?
Nee, ik weet wel die...
Diversen, weet je nog?
Wel die linksback, Cucurella. Die speelt nu bij Chelsea, via Brighton. Die kon er ook geen ene ruk van.
Ja, die Diversen die kreeg toen een aansteker op zijn knie of zo. En die ging toen op de grond liggen, alsof er een moordaanslag was gepleegd.
Maar dat was ook niet normaal.
Nee, was ook wel, ja.
Ik denk dat hij ook wel heel zwaar gewond was.
Maar toen Ajax die wedstrijd speelde, wedstrijden tegen Getafe, toen was het natuurlijk echt het crisis in Amsterdam. Hoe is het nu?
Ja, je kunt het heel positief bekijken. Als je 0 keer tussen de palen schiet, dan weet je wat het maximale resultaat is. Dat is 0-0.
Ja.
En dat hebben ze gespeeld.
Oké. Okay. Maar geen crisis meer?
Nee, dus er zal nu geen crisis zijn. Wat kan je nu doen? Je kan op de transfermarkt kan je niks meer betekenen. De enige die nog te koop zijn, dat zijn transfervrije spelers. Nou, dat zijn vaak niet de beste. En de trainerswissel heeft ook al plaatsgevonden. Dus ja, om nou weer een nieuwe trainer er neer te zetten.
Nee.
Maar het was wel ontluisterend. Het was echt ontluisterend. Als je zag in de opbouw, er was ook totaal geen lef, geen flair, helemaal niets. En niemand die een balletje tussendoor durfde te spelen. Dan zag ik Kudus zich komen aanbieden. Maar hij, Alvarez, die ging liever voor Bessie. En Bessie ging liever voor Taylor. En Taylor ging liever voor Alvarez. En Alvarez voor Roelie. En... Ja, het bleef maar rond. Zeker in die eerste helft was echt ontluisterend om te zien.
Ja, ik ga hem niet nog een keer kijken deze wedstrijd. Maar je zou eigenlijk voor de geld een keer moeten kijken hoe vaak Alvarez, Bessie en Taylor die bal naar elkaar hebben gespeeld. En dan af en toe ook nog terug naar Roelie. Dat was echt niet normaal.
Nee.
Maar gisteren, het duurde vrij lang voordat John Heitinga in de perskamer kwam. Dus daar werd al de grap gemaakt van, komt Heitinga of komt Edwin van der Sar? Maar het was gelukkig gewoon.
Wat is er in de rust allemaal voor telefoontjes gepleegd?
Zijn mensen afgebeld, maar...
Ja, we gaan er zo meteen nog uitgebreid over doorpraten. Eventjes een punt van orde. Ik had vorige week, of het was het maandag, gezegd van, nou, als mensen een andere James Last jingle willen hebben, dan kunnen ze me mailen naar p.cd. mediahuis.nl. En waar rempel volgde er mailtjes.
Ja?
Ja. Even een paar mensen. Sebastian, hoi, Pim.
We worden heel goed beluisterd, maar als we vragen om een mailtje, dan krijgen we nooit wat.
Hoi, Pim. Ik vind het huidige nummer van James Last echt wel goed. Van mij mag het blijven, hoor. Complimenten voor de podcast en vooral voor jou. Nee, dat is onzin. En hier, dag Pim. Dat was overigens van Sebastian. Dankjewel. En Boas zei, hoi Pim, het is ongelooflijk dat ik als gewone burgerman de Telegraaf mail niet gedacht dat ik dat ooit zou doen. Maar ik ben verknocht aan jullie podcast. Nee, meer nog, verknocht aan die tune van James Last bij Buitenlands Nieuws. Verander hem niet. En nee, ik ben geen boomer. Weet je wat het is?
Nee, maar dit
ben een millennial.
Dit zijn natuurlijk iedereen die gereageerd heeft, die zet je nu even in het zonnetje.
Dat is wel lekker als er zo weinig gemeld wordt. Alles voorlezen.
Ja, maar er is één iemand die...
Dan krijgen we die jingle daar nog voor.
Nou, één iemand op Twitter die wil dus deze van James Last. Ha ha!
Ja, dit is echt goed.
Ja?
Ja, dit is de James Last die...
Serieus?
Ja, ja. Deze past ook wel bij buitenlands voetbal, vind ik.
Ja, vind je? Hoezo?
Ja, ja gewoon.
Oh. Nou, doe dan
die,
eerst...
die panfluit. Ja, die Mexicaanse panfluit. Oh nee, Alvarez voetbalt in Nederland.
Oh, ik hoor geen panfluit, hoor.
Nee,
oh ja, daar zie je. Maar en welke hebben we nou nu? Hein, kun je die ook nog even laten horen?
We doen deze niet.
Nou, dit is een optie, maar laten we even horen.
Ja. Ja.
Nee, joh, die eerste.
Nee, serieus?
Ja, die is veel leuker. Deze, deze kennen we nu inmiddels wel een keertje, toch?
Ja, nee, ja, god. Ja. Valentijn is...
Ja, die tweede vind ik beter.
Oké.
Okay. Nou, dat is meer een aankondiging. Dat andere moeten we eronder... Onder, ja.
Mochten er nou nog mensen andere teksten. Alternatieven hebben, dan kunnen ze dat mailen naar p.cd@mediahuis.
Maar ik denk, dat we, deze week niet in de top 25 komen, want ik denk dat iedereen nu afgehaakt is.
Nee, hij is kult.
Okay.
Is mooi. Laten we dan maar even naar de stellingen gaan. Ocampos is... Ja, even om inhoudelijk even te worden weer. Ocampos is te goed voor Ajax.
Eens.
Oneens.
FC Twente had meer moeten doen om Ron Jans te behouden.
Eens.
Oneens.
Gênant dat Ajax een remise tegen Union Berlin moet koesteren.
Eens. Oneens.
Toni Kroos heeft gelijk. Het plan van de Super League verdient het om serieus naar te kijken.
Eens.
Eens.
Utrecht wint van PSV.
Eens.
Oneens.
Met Wijnaldum weer terug is het lek boven bij AS Roma. En Ten Hag, beste trainer van Europa.
Wat helemaal niks meer.
Oh, wat zei jij?
Oneens.
Oneens. Ja.
En Ten Hag, beste trainer van Europa.
Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Oneens.
Eens.
Ja, om nou meteen, god, mijn hele ritme van de show gaat eruit. Dan wachten we nog heel even, want we hebben ook Marcel van der Kraan gesproken. Gaan we dan zo meteen mee praten. Maar ja, Ocampos, dat weergaloos, toch?
Ja, pijnlijk voor PSV natuurlijk. Absoluut niet goed genoeg voor Ajax. We hebben hem gezien, die paar wedstrijden dat hij inviel. Nou, toen had hij echt elke keer ruzie met de bal. Je hoorde ook dat hij er op trainen echt helemaal niks van bakte. En dan is het toch wel heel gek om te zien dat hij bij Sevilla kennelijk toch weer in zijn element is. En daar wel goed speelt. En dan prompt ook tegen PSV de 2-0 maakt. Ook met een hakje de 3-0 voorbereid. Ja, daar is dus duidelijk niet uitgekomen wat er misschien wel in zat. Maar dat zal vooral met het systeem te maken hebben waar Ajax in speelt. Deze, ik moet zeggen, ik heb door het verslag van Ajax tegen Union Berlin niet heel veel van PSV kunnen kijken. Maar ik denk dat het systeem van Sevilla veel meer op het lijf is geschreven dan het systeem van Ajax.
Ja, wel zo'n goal die maakt, die kan je ook in een kan je in elk systeem maken, toch?
Ja, wel als je zoveel ruimte krijgt. Deze was in geen velden of wegen te bekennen. Maar dit geeft aan dat Ajax echt op de transfermarkt de ene na de andere flater heeft geslagen afgelopen zomer. Want dit wist je bij voorbaat al. Iedereen riep het ook. Ja, dat is een jongen die heeft ruimte nodig, die moet kunnen lopen. Ja, en als je hem dan bij Ajax op zo'n hele kleine ruimte zet, ja, daar kan die jongen niks aan doen dat hij dan faalt. Dus dat is gewoon een volledig verkeerde keus van Ajax geweest.
Ja.
Een aanklacht tegen het aankoopbeleid. En zo zijn er natuurlijk wel meer. Hè. Bessie neem ik ook niks kwalijk dat hij iedere bal naar Alvarez speelt of naar Taylor of naar Rulli. Want daar ligt gewoon zijn kwaliteiten niet. Maar dat moet je wel onderkennen op het moment dat je zo iemand haalt.
Ja. Maar dus... je kan één zo'n verdediger toch wel in je selectie hebben als Ajax. Ik bedoel, Davidson Sanchez of zo. Dat was toch ook geen weergaloze voetballer, Mike?
Nee, maar dat daar zeg je het al. Daar kun je er één van hebben. Kijk, en ik geloof best in Bessie, hoor. Want als je hem nu ziet verdedigen, kijk, aan de bal. En tegenstanders laten hem natuurlijk ook veel aan de bal. Daar is hij gewoon nog niet goed genoeg. Ik had van de week een interview met Alvarez. Nou, die beaamde ook. Volgens mij heeft Valentijn het ook vanaf het begin alleen maar geroepen dat hij aan de bal niet goed genoeg was. En hij is nog steeds, hij vindt zichzelf comfortabeler aan de bal. Nou, daar was gisteren niet heel veel van te zien. Maar daar heeft hij natuurlijk wel hele grote stappen in gemaakt. En je moet spelers bij Ajax ook wel de kans geven om die stappen te maken. Want Alvarez speelde in het begin niet, Martinez speelde in het begin niet. Zelfs Tagliafico, ja, die stond er dan wel vrij snel. Maar die was er op een gegeven moment ook weer een tijdje uit de basis. Dus je moet Bessie wel de tijd geven. En dan denk ik dat het uiteindelijk best een aardige centrale verdediger kan worden.
Ja, Alvarez trouwens, had je dat interview mee. Die droomt nog wel van die transfer in de zomer.
Ja.
Maar als je hem zo ziet voetballen, dan... Chelsea had daar, wat was het, 50 miljoen voor over?
Ja.
Dat zie je nu.
En die waren bereid om uiteindelijk naar 60 miljoen te gaan.
Echt waar?
En dat is natuurlijk wel een compleet verkeerde inschatting geweest van Ajax. Maar ik denk dat er... Kijk, dat bedrag zal niet meer geboden worden. Tenzij er een club heel erg in de paniek schiet. En in paniek raakt. En nog een speler moet hebben. Maar als je 40 miljoen voor deze speler krijgt... Het is een Mexicaanse international. Hij heeft op zijn 25ste al 61 interlands gespeeld. daar zal altijd wel markt voor zijn. Dus ik denk dat er wel weer een grote club voor Edson Alvarez komt.
Ja, maar als je nu naar het voorland kijkt van twee grote Nederlandse clubs in Europa. Ja, in ieder geval dit seizoen. Nou ja, Ajax kan natuurlijk wel nog gewoon doorgaan naar de volgende ronde. Maar als je naar PSV kijkt en wat ze bijvoorbeeld inderdaad achterin hebben staan. Dat schreef ook Jeroen Kapteins in zijn verhaal. Ja, kun je daar überhaupt wel mee verder? He, met Ramaljo, met Teese, met Obispo. Brandtwaite willen ze dan misschien ook nog...
Die willen ze graag hebben.
Van Arnold.
Het is allemaal leuk en aardig. Maar iedereen die kijkt naar de Nederlandse competitie. En dat was met die Brandtwaite ook. Vorige week zei Ruud van Nistelrooy, hij maakt geweldige progressie. Beheerst in feite alle facetten van de centrale verdediger. Alleen ja... Dat is eredivisieniveau. En nu kom je op een ander niveau. Ja, en dan zie je ineens dat de tekortkomingen van dit soort spelers. En dat geldt ook bij sommige spelers van Ajax. Maar bijvoorbeeld een Rens en een Wijndal. Ja, die ontlopen de kritiek een beetje. Maar die speelden gisteren natuurlijk ook dramatisch. Hmm. Dus in de eredivisie kan het allemaal wel tegen Cambuur. En tegen Volendam en tegen Emmen. Maar als je dan eenmaal in de subtop van Europa verschijnt... Ja, dan word je vaak gewoon mee om je oren geslagen. En de Champions League al helemaal. Maar daar weet Ajax natuurlijk alles van met Liverpool en Napoli.
Maar jij schreef ook al over het feit dat Ajax in zijn topwedstrijden... hebben ze er überhaupt één gewonnen dit seizoen?
Schreef Vaten in zijn column. Maar
schreef jij in je column?
Leuk dat je mijn stuk ook hebt gelezen.
In het AD heb ik gelezen.
Nou ja, dat klopt. En Ajax geeft in dat soort wedstrijden niet thuis. En dit was natuurlijk ook een top. Ik denk dat Ajax in Berlijn echt nog wel een kans heeft. Want zo slecht als gisteren zal het daar normaal gesproken niet zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze weer een hele wedstrijd niet tussen de palen schieten. Dus ik sluit zeker niet uit dat Ajax wel gewoon doorgaat aan de achtste finale. Maar dat het een stuk beter moet, dat is duidelijk.
Ja, sommige, ik had een wanprestatie, zeggen ze, ja, wanprestatie 0-0, goed uitgangspunt. Maar kijk, ik vind het een wanprestatie als je ziet, ik heb hier die opstellingen dan van Ajax. Bij Ajax spelen geloof ik 8 spelers die bij het WK geweest zijn. Mm-hmm. Bij die gasten van dingen is misschien alleen die Leite, die Portugees is volgens mij. Ik weet niet of het die Leite is, die op het WK is geweest. Ja, en dan denk ik, ja. En dan krijg je geen ene bal tussen de palen. Waar gaat dit over? Dus daarom vind ik het gewoon een wanprestatie... wat ze gisteren hebben laten zien. De manier van spelen en wat eruit is voortgekomen. Niks.
Ja, maar blijkbaar is dus het vertrouwen bij die spelers wel een stuk geslagen.
Want dit is tegen een heel modaal Duitse elftal.
Ja, nee, maar dat ze zich toch zo angstig voelen op dat Europese niveau... dat ze gewoon niet lekker in hun eigen spel komen. Ja,
je moet bij Ajax natuurlijk ook kijken waar ze vandaan komen. Ze hadden 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. In alle competities, ja, of in de Eredivisie zelfs. Dus dat is natuurlijk super belabberd. Dat vertrouwen was echt naar het nulpunt gedaald. Blind vertrokken, trainer weg. Dus ze zijn nu weer in opbouw. En het was zeker niet goed. Sterker nog, het was heel erg slecht. En nationaal hebben ze best aardige resultaten geboekt. In de beker zijn ze door. En nu hebben ze nog de kans om door te gaan. Maar je kunt ook niet verwachten, en zeker niet in een seizoen... waar 7 basisspelers zijn vertrokken... dat van het een op het andere moment in één keer weer draait... Dus ik denk dat dat stapje voor stapje gaat. En ik denk dat ze ook heel blij zijn dat ze nog en in de beker zitten... en gewoon een hele goede kans maken op het kampioenschap. En wat er Europees gebeurt, dat zal ze denk ik nog de minste zorg zijn.
Maar je zegt zoveel nieuwe spelers en zoveel weg. Er stonden gisteren gewoon 7 spelers die er vorig jaar ook gewoon liepen.
Ja, 4 niet.
Ja, nou, 7.
Ja?
Dan heb je toch genoeg automatisme, hè?
Als er 4 spelers weg zijn, er zijn toch niet de minste, daar ben je toch mee eens. Dat er
ja, maar er zit ook Roelie bij, dat is een keeper.
Ja, nou, die deed best aardig.
Ja, maar dus, dan gaat het om 3 spelers. Waar gaat het over, man?
Martinez?
Ja.
Masraoui?
Nee, het gaat om de jongens die zijn gebleven. Die, ja, daar heb ik het over.
Weet ik wel.
Niet over die weg zijn, maar die zijn 7 gebleven.
Maar die stonden vorig jaar niet in de basis.
Nou, de meeste stonden wel in de basis.
In de spits stond gewoon Haller.
En dan komt er ook nog een speler bij... Die ook in de basis stond, die vorig jaar en ook bij het WK is geweest. Davy Klaassen, die kon er dan de tweede helft ook nog in. Ja, dan denk ik, ja.
Maar vorig jaar was de opstelling Onana op doel of Pasveer. Masraoui, rechtsback. Martinez.
Masraoui was heel vaak geblesseerd.
Linker centrale, Blind stond gewoon linksback. Je had rechtsbuiten had je Anthony, in de spits had je Haller. Dus
ja, ik heb het niet over degene die weg zijn. Ik heb het over degene die er zijn.
Je zegt, het
zijn de 7 die er zijn.
Maar
en
dat
die
waren geen 7
allemaal.
Vaste basisspelers.
Nee, maar bijna allemaal wel.
Nee, dat is niet waar. Ik kan er zo Nou, als je begint met Mascaoui.
Nee, nee, ga even. Jij gaat iedere keer uit van degene die weg zijn.
Nee, wat vorig
ik
jaar,
heb
wat
het over degene jaar, die zijn gebleven.
Nee, wat vorig jaar de vaste basis was.
Ik wil dit heel veel. Ik ben volgens mij de badleider hier. Nee. Heb je iets van een muziekje bij of zo? Van James Last? Misschien voor de begeleiding. Nee, maar het krijgt wat meer lucht.
Het gaat er toch om hoeveel basisspelers er vertrokken zijn. Ja. En je kunt toch niet zeggen van die waren al bij Ajax, dus...
Ja, Berghuis, Tadic, die zijn toch allemaal gebleven? Ja, Kudus die is gebleven. Bobby. En zo. Bobby, ja, maar die speelde...
Later, en die is wel gebleven, Van Huurt.
Ja. Klaas, nou ja, maar prima. Nou, jij mag denken sowieso.
Nee, maar vanuit de basis. Ze speelde vorig jaar onder Ten Hag. Bijna.
Erik zei altijd dat
meer dan 11
in de basis staat.
En dat is een mooi bruggetje. Ik zit even te denken wat Roelof Hemmen hiervan zou vinden. Of dit helemaal uit de hand escaleert. Dat je trouwens...
de hand escaleert.
Dat was een grap. Jij hebt het trouwens bij VI. Zat jij er toen bij toen Roelof Hemmen op de hak had genomen? Dat was wel schitterend, hè? Want Eva probeert ook een bruggetje te slaan naar Roelof Hemmen. Nou, dit wilde ik al de hele dag aan je vragen van. Hoe kijk jij nou naar de mannenpeel?
Ja.
En dan gaat hij, dan gaat hij maar weer naar die...
Ja, dat is slecht.
Nou, slecht.
Ja, dit lijkt er helemaal nergens op.
Ja, hij doet gewoon zijn
ja, dat begrijp ik wel, maar het is zo opgelegd.
Hij is mijn trainer, hè?
Het is zo opgelegd. Nog steeds.
Evalueert hij alleen podcasts, of niet?
Heil.
ik heb ook wel wat tips voor hem, hoor.
Zoals?
Nou ja, hebben we het andere keer zo.
Ik sprak Marcel van der Kraan over het grote... Ja, de indruk die Erik ten Hag heeft gemaakt in Barcelona.
Hey, I feel quite well. I feel welcome. Dit is mijn home. We give to easy balls away.
It ain't over till it's over.
Wie is Chrissy? Hè?
Ja, Marcel, waar te beginnen? Wat een ode aan het voetbal was dat, hè? Barcelona, Manchester United. Wat wil jij er als eerste uithalen?
Nou, dit was echt zinderend. Als je praat over reclame voor het voetbal, reclame voor Europees voetbal. We weten natuurlijk allemaal dat er een coup gepleegd dreigt te worden om weer een of andere superleague in Europa van de grond te brengen. Omdat het bij de UEFA niet goed is. Ja, hier is niks mis mee, hè, met dit soort Europa League voetbal. Mensen in Nou Camp zaten te genieten. In Engeland, waar ik ook deze week was of ben, daar heel Manchester leeft op dankzij Erik ten Hag. Want dat is wel de man die het allemaal teweeg brengt.
Ja, hey, en even over Weghorst, Marcel. dat is tegenwoordig de nieuwe nummer 10 van Manchester United.
Ja, daar zijn wel de meningen over verdeeld, hè. Sommigen vinden het een experiment. Anderen vinden het een tactische, geweldige ingeving van ten Hag. En er zijn ook mensen die denken van... Ja, wat moeten we nou eigenlijk met deze jongen? Alleen... Ja, je zag natuurlijk wat er gisteravond gebeurde. Hij heeft dus 90 minuten Frenkie de Jong voor zijn voeten gelopen en het leven zuur gemaakt. En dat was ook een beetje wat hij van plan was. Weghorst heeft dat na de wedstrijd ook toegegeven. Hij zei in de tunnel had hij al aan Frenkie de Jong verteld. Luister vriend, ik heb maar één opdracht. Ik ga jou verschrikkelijk in de weg lopen. Frenkie moest tijdens de wedstrijd werd het steeds vervelender voor Frenkie. En Weghorst kreeg het steeds meer naar zijn zin. En bij 2-1 voorsprong van Manchester United had iedereen toch wel het idee van... Ja, ook al is het totaal geen middenvelder. Het is helemaal geen nummer 10. Maar het plan van Ten Hag werkt opnieuw. Hè, opnieuw, want... Ten Hag is een beetje net als Pep Guardiola aan het worden. Elke wedstrijd lijkt hij iets anders te verzinnen. Daar staat Pep Guardiola onbekend in Engeland.
Yeah.
En Ten Hag komt ook steeds met foefjes. En dat grootste foefje was natuurlijk al het konijn uit de hoed wat weg was heet.
Ja. Hey, nog twee vragen die ik graag wil stellen. Rashford, laten we die eerst even beetpakken. Want dat begint een fenomeen te worden. Als je ook kijkt hoe die eerste goal maakt van Man United. Die ontwikkelt zich in rap tempo tot een van de beste spitsen van Europa als het zo doorgaat.
Nou, daar is eigenlijk een beetje de euforie rond Ten Hag begonnen. Hè? De wederopstanding van een man van wie iedereen dacht dat ze daarvoor is verzoen afscheid van moesten nemen. Rashford is helemaal uit het dal getrokken. Is individueel begeleid door Ten Hag. En die is opeens van 10 miljoen naar 100 miljoen gestegen. Ja, als een trainer dat kan bij een club, dan ben je als clubeigenaar of als bestuur al heel dankbaar dat jouw trainer dat voor elkaar krijgt. En tegelijkertijd ontwikkelt hij het team. En die Rashford, die voelt zich ongelooflijk thuis bij deze Nederlandse trainer. Dat vertelt hij ook steeds. Hij laat merken dat Ten Hag aan al zijn zwakke punten heeft gewerkt. Onder meer dat koppen. Dat was een van de dingen. Daar heeft Ten Hag heel hard aan laten werken. En het mooie is, Ten Hag staat echt niet elke dag met met zo'n kopgal van vroeger. Die ze gebruikte geloof ik in de meer bij Ajax en zo. Met de Smiegels. Maar Ten Hag ontwikkelde plannen. Die zit 's morgens heel vroeg op kantoor. Ik hoor van de mensen hier bij Manchester dat hij elke dag om 7:30 het complex op komt rijden. En 's avonds om 7:30 gaat hij pas weg. Dus hij werkt als een bezetene. Maar hij ontwikkelt de plannen voor de trainingen. En hij laat het uitvoeren door onder andere Mitch van der Gaag. Dat is zijn meest belangrijke assistent. Die doet heel veel veldtrainingen. En alles wat Ten Hag bedenkt, dat pakt tot op heden voortreffelijk uit.
Nou, Marcel, heb je nog een kritisch punt of niet? En de Engelse media, hebben die nog iets kritisch over Ten Hag? Of is het gewoon, is die status inmiddels goddelijk?
Nou, kijk, ik signaleer gewoon wat hier leeft. Hè?
Ja,
wat de mensen brengen. En natuurlijk, zolang je wint, heb je vrienden. En als hij straks 3 keer verliest, we zijn een paar topwedstrijden in de slotfase van de competitie daar verspeeld, een plek in de Champions League, dan weet ik ook zeker dat hij weer onder kritiek bedolven wordt. Maar op dit moment beschrijf ik de sfeer die hier hangt in Manchester. Ja. En die is echt fenomenaal.
Ja, je ziet inderdaad ook aan wat er allemaal op het veld gebeurt en hoe de spelers ervoor gaan. En het is ook voor een kijker uit Nederland en een liefhebber is het gewoon genieten. Marcel, dank je wel.
Graag gedaan, mannen. Succes.
En toen zei ik na dat gesprek, nou, er komt nu Valentijn erin en die gaat dan een pot azijn eroverheen gooien, dat wil je niet weten. Nou, jij wilde eerst wat zeggen?
Ik wilde vragen of Hein dit er gewoon even uit kan knippen, want het is gooi onze reputatie van meest zure podcast van Nederland helemaal te grappen op deze manier.
Ja.
Dit kan echt niet.
Nou, je kan alleen zuur zijn op het moment dat je gewoon reageert op zoiets.
Ja, jij kan dus lekker zuur zijn.
Nou, ik ben helemaal niet zuur, maar kijk, dat jasje van ten achter kan natuurlijk echt niet. Waarmee die langs de lijn stond.
Oh ja, maar dat zijn de details, hè?
Oh, dat zijn de details.
Oh, ja, het staat me. Wat was dat ook alweer? Ja,
zo'n half lang jasje. Zo'n soort postmodern jasje, wat tegenwoordig ineens in is uit de jaren 60.
Was het niet van Cavallaro, dat jasje?
Nee, Cavallaro maakt ze nog niet. Oh, okay. Ik leef ze nog niet.
Het is ook een nieuw merk, hè? Padeloop, ken je dat?
Nee, je gaat geen reclame maken voor padellen.
Nee, merk van Cavallaro.
Ja, dat dacht ik al. Heb je die kleding nou nog niet gekregen?
Nee, nog niet gekregen. Jezus, binnenkort ophalen.
Maar jij wou ook wat zeggen.
Nou ja, dat het wel mooi is om te zien dat Ten Hag inmiddels zoveel lof krijgt in Engeland.
Ja, Manchester alleen. Hè? Hij zat in Manchester. Hè?
Ja, precies.
Als je in Londen langs de deuren gaat, dan
nog niet.
Krijg je een draai om je oren als hij dat woord gebruikt.
Maar ook leuk dat zijn foefjes werken. Ik kan me ook nog herinneren dat zijn foefjes niet werkten. Want hij was ook degene die toen bedacht om tegen PSV Frenkie de Jong tegenover Luc de Jong te zetten. Mm-hmm. Dat was een 3-0 nederlaag. En toen stonden de fans op de flyover. Maar ja, de rest van het verhaal is bekend. Het is natuurlijk geweldig gegaan sindsdien.
Ja, hij had ook gewoon heel geweldig materiaal, Mike.
Meerdere keren kampioen
gewoon. Gewoon zo verschrikkelijk veel kwaliteit. Maar alleen je moet
ik
dat
denk dat
krijgen.
Iedereen in Manchester en ook binnen de club gewoon blind zijn handtekening had gezet als ze het horen kregen van hij gaat ons de Champions League inloodsen.
Ja.
En dat hem dat gaat lukken is natuurlijk gigantisch knap.
Ja, maar je zegt hij heeft heel goed materiaal, maar het is...
Ja, geweldig materiaal.
Maar ook, hij heeft ook wel, er is ook wel goed ingekocht dus, hè, met Casemiro, die natuurlijk een belangrijke rol speelt.
Werd in het begin dacht iedereen van, waarom hou je die gozer nou? En wat moet je met zoveel verdedigende middenvelders? Kost een hele hoop geld en levert niks meer op. Maar ja, dat is natuurlijk wel de missing link eigenlijk geweest. Ja. Dat zag ik tegen Arsenal, deed hij niet mee. Toen verloren ze ook. Maar ik weet dat Marcel die begon eigenlijk over geweldig de Europa League en de Super League. Maar dit is het bewijs dat die Super League er moet komen. Juist omdat Barcelona en Manchester United die treffen elkaar nu. Maar dat gebeurt maar eens in de 5, 6, 7, 8 jaar misschien. Mm-hmm. Dat ze elkaar treffen. En die Super League die wil nu juist het levenslicht zien. Om dit soort wedstrijden veel vaker te kunnen zien. Hè? Waarom mag Liverpool niet ieder jaar bijvoorbeeld spelen tegen Bayern München?
Ja.
Of Barcelona tegen Real Madrid. Of tegen Juventus bijvoorbeeld.
Maar ja, omdat er geen ruimte is in de agenda.
Nee, maar dat is het idee van de Super League. Is in plaats van de Champions League. In de Champions League, het eerste half jaar, heb je alleen maar zaadwedstrijden. Zoals Ajax Rangers, Napoli Ajax.
Vervelende wedstrijden.
Liverpool Ajax. Ja. Overal waar Ajax bij zit, is het natuurlijk vervelend. Zeker dit jaar. Maar het is natuurlijk veel mooier om al die topwedstrijden te zien.
Maar hoe vleg je dat dan in elkaar?
Nee, weg met de Champions League. Dan komt er gewoon een andere league onder. Dat is ook de bedoeling.
Dus krijg je een Super League en dan daar in de divisies
daaronder,
weer.
Ja,
dan kan je wel weer promoveren.
Vroeger had je gewoon 3 amateurklasses. Nou, en dat werden daarna betaald voetbal.
Het is een beetje de Nations League, zeg maar, maar dan op clubniveau.
Ja, en het mooie is, een van de argumenten was van... Wat gebeurt er dan met de nationale competities? Nou ja, die blijven gewoon bestaan.
Blijven gewoon bestaan in de plannen.
Ja. Dus, ja, ik zou het ook prachtig vinden. En kijk, als ik naar mijn neefje kijk... Die, kijken
die is
gewoon...
nog niet zo ver, toch?
Nee, die
bij Telstar speelt.
Ja, precies. Ja. Of het Chelsea of Barcelona Manchester ooit gaat halen, dat moeten we nog even zien. Maar eerst maar even tegen FC Volendam morgen. Maar dat was natuurlijk het argument dat de nationale competitie zouden verdwijnen. Mm-hmm. Maar wie kan er nou moeite hebben met elke week zulke affiches als...
Ja. Ja.
Want nu wordt deze wedstrijd in de Europa League gespeeld om 7:15 op donderdagavond. Ja, die moeten natuurlijk gewoon of op zaterdagavond 9:00...
Het argument dat je de kleinere clubs... dat je die mix wil houden... en de kleinere clubs ook de kansen laten geven...
Er zijn toch wedstrijden die nog niet om aan te zien zijn?
Nee, maar je zit
er ook niet te kijken naar Basel tegen Juventus. Daar ga je ook niet voor zitten.
Maar kleinere clubs kunnen dan ook ver komen in Europa. Ja, die kunnen dan wel promoveren.
Ja, maar kleine clubs komen niet ver. Want ik ga de laatste 8 maar bekijken van de laatste jaren... bij de Champions League. Nou, zijn geloof ik 80% zijn het gewoon dezelfde clubs. Eén ding wel, van de week heb ik ook zitten kijken naar Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Niet om aan te zien.
Nee.
En dat kwam voornamelijk door Paris Saint-Germain, dat gewoon niet wilde voetballen.
Ja, wat daar nou allemaal aan de hand
kan
is.
Voetballen.
Dat is wel heel pijnlijk, hè?
Ja.
Dat Paris Saint-Germain zo teleurstelt, ja.
Maar het aanloopje naar mijn neefje, daarmee wilde ik aangeven, dat die leeftijdsgroep, nou, Valentijn en volgens mij ook zo'n, die inmiddels iets ouder zijn, maar ook in die leeftijdsgroep hebben gezeten, die kijken ook mede door FIFA en dat PlayStation eigenlijk alleen nog maar naar de topclubs. En de Nederlandse competitie... Ja, mijn neefje is dan ook een klein beetje voor een van de Nederlandse topclubs.
Ja.
Ik zal niet roepen welke. Dan heb ik dat weer aan mijn fiets hangen.
Denk Telstar.
Ja, precies. Nee, maar die gasten kennen alle spelers uit de Champions League van alle topclubs. En die willen gewoon Chelsea tegen Juventus zien of dat soort wedstrijden. En dat is uiteindelijk wel belangrijk. Ik zag van de week een rapport van NOC-NSF. En dat ging dan over actief voetballen. Dat... zeg maar pubers gewoon bijna niet meer op voetbal te krijgen zijn... omdat ze te druk hebben, ze willen niet aan vaste tijden zitten. Maar je moet een binding van die gasten met het voetbal houden... want anders verlies je ze echt voor de sport. En ik denk dat door de Super League dat wel, wel kan... en dat de Eredivisie uiteindelijk niet voldoende kracht heeft... om dat soort jongens ook aan zich te binden.
Maar dan moet de UEFA dus, dat is een heel proces... die moet plaatsmaken.
UEFA wil dat niet, want
die verliest de inkomsten van de Champions League dan.
Ja, juist, ja. Dus dat,
moet je dat dan, moet je die dan uitkopen of iets? Of hoe ga je dat dan...
Dat moet vanuit de clubs komen. Hè.
Ja, als ze niet willen spelen in de Champions League.
Ja, maar je hebt gezien wat er gebeurde. Hè. De supporters die keken echt niet verder dan hun neus lang was. Toen met die opstand, de Super League werd gepresenteerd. Terwijl, en dat klopt in aanvankelijk, hè, was het een gesloten circuit. Dat is nu dan open. Hè. Daar hebben we vorige week heel veel verhalen over gehad. Dus dat ze nu eigenlijk zeg maar naar een Champions League XXL willen. Nou, en dat zou het mooiste zijn als dat via de UEFA kan. En kan dat niet, ja, dan zou je het erbuiten moeten gaan organiseren. Alleen dan staan die nationale bonden staan weer op hun achterste poten. Want die willen graag die nationale competitie organiseren. Maar volgens mij gaat dat er op den duur toch echt gewoon van komen.
Ja, want... uiteindelijk gaat de UEFA toch eigen voor zijn geld kiezen. Want anders dan... grijpen ze overal naast op een gegeven moment.
Ja, als die allemaal weglopen, die grote clubs... dan is het marketingverhaal storten als een kaarthuis in elkaar.
Ja, en jij vertelde, of tenminste je schreef in dat artikel... dat zeg maar, er was een soort proefproces geweest of zo. En de UEFA leek nu nog in het gelijk gesteld te worden... maar dat het eigenlijk ook weer heel gaar was. Ja, omdat je...
mededingingsautoriteiten. Je kan geen gesloten circuit accepteren in Europa. Iedereen mag organiseren wat hij wil.
Ja.
Ja, en volgens de Europese regels kan je dus niet zeggen van... wij bepalen of jij iets mag organiseren. En als jij niet meedoet met... of als jij dat toch doet tegen onze zin in... dan schorsen we jou. Dat kan allemaal niet zomaar. Nee. Dat kan in het normale bedrijfsleven ook niet. En dan zeggen ze, ja, dit is voetbal en sportief. En dit is gewoon een bedrijfstak.
Ja, Tony Kroos was er ook enthousiast over. Misschien dat we het allemaal aan Saoedi-Arabië kunnen organiseren. Zou ook allemaal hartstikke leuk zijn
natuurlijk. Dat vind ik dus wel krankzinnig. Want de KNVB sloeg zichzelf op de borst... omdat ze hadden geregeld dat na de toewijzing aan Qatar... zou nu één van de... spelregels worden om een WK te kunnen krijgen... dat je je aan de mensenrechten houdt. En zolang dat niet het geval is... dan zou je geen WK kunnen krijgen. En nu wordt er dus gewoon gesproken over Saoedi-Arabië in 2030.
Ja.
Dus de KNVB heeft gewoon iets gevierd wat ze helemaal niet hadden hoeven vieren. Want ze worden wat dat betreft dan niet echt serieus.
Links en rechts word je voorbij gelopen. En er was nog een unanieme beslissing ook. Het ging in dit geval over het WK voor clubteams. Ja. Het ging over de organisatie die vanuit de FIFA toernooien toewijzen.
Maar je merkt al toen opeens Saudi-Arabië, zeg maar, de sponsor werd van het vrouwen-WK. Ja, dan weet je al waarom wordt voorgesorteerd. Dan zegt de FIFA van doe dat nou even voor je goodwill. Ja. 2 jaar geleden mochten vrouwen nog niet eens het stadion in Saudi-Arabië.
Mochten autorijden of niet autorijden? Ze nog.
Toen nog niet, inmiddels wel autorijden.
Zit jij goed in Saudi-Arabië?
Ja, ik ben
snabbel daar.
Ik ben even aan het kijken wat een kolompje
nou, ik zat te denken over Stef, over scheidsrechten natuurlijk wel gehad.
Ik heb een aanbod gehad, hè, uit Saudi-Arabië.
Wat voor aanbod?
Om daar te komen werken.
Bij wie?
Ja, bij een of andere headhunter.
Oh ja,
heeft mij gebeld.
Serieus? Ja. En wat was het dan voor aanbod?
Ja, nee, in de voetballerij. Om iets te gaan doen in de voetballerij.
Ben je nou serieus?
In Saudi-Arabië.
Waarom heb je 9?
Maar wat? Ja, dat wil ik al vertellen.
Dat wilden die niet zeggen.
Maar jij zit thuis in Honselsdijk. Je wordt gebeld. En hoe ging dat dan?
Ik werd gebeld. Ik kreeg een mail. En daarna werd ik gebeld, hè, of ik interesse had, dit en dat. Heb ik helemaal niet gereageerd.
Nee.
Ja, nee, in een voetbalfunctie in Saudi-Arabië. Ja, dat is het enige. Nee, maar verder gaven ze geen dingen. En ik had ook geen zin om in dat hele traject te gaan, om maar te kijken. En dan als een soort... hoe noem je dat? Een soort ervaringsdeskundige en daar later een mooi verhaal over te kunnen maken.
Ik had het schitterend gevonden. Valentijn Driessen naar Saudi-Arabië. Heel veel mensen blij hier.
Een voetbalfunctie. En het was geloof ik iets van 2,5 ton of zo.
Nee, op man, wat een gelul zeg. Ik geloof er helemaal niks.
Kijk, hij zit ook te kijken als situatie
ton. Maar dat is net wat minder dan dat je hier verdient dan.
Ja, daarom.
Het is nou ook nee gezegd.
Of financiële gronden afgewezen.
Het is wel weer een gek verhaal. We hadden die telefoon van Vergaal die had gevonden. Maar deze topt het wel.
Ja. Topfunctie.
Jezus, Mina zeg, hey. Dit zeg geen geintje.
Nee, maar ik weet niet welke functie het was. En ik weet totaal de inhoud.
Was het geen grap, geen prank van je zoon?
Dat zou ook kunnen, maar het kan misschien
ik denk
ook.
Dat
we
dat
hebben ook
een prank
dingen gehad hier, toch? Dat je niet mag reageren op sommige e-mails. Een soort
phishing. Dit was Ralf Inbarden.
Ja, ik denk het ook, ja.
Ze zochten nog scheidsrechters in Saudi-Arabië.
Nee, maar Makkeli is toch naar Saudi-Arabië geweest ook wel, of niet? Maar daar gaan we het niet over hebben.
Ik wil nog wel wat over de scheidsrechter zeggen.
Oké. Hebben we nog een fluitje? We moeten wel een beetje zitten roelen of hemmen te denken. Er zijn nog een paar dingetjes die we moeten bespreken. Waaronder natuurlijk ook de topper Feyenoord AZ. Dus even het scheidsrechters.
Over de goal van Torsby.
Oh ja.
Want iedereen ging er een beetje makkelijk aan voorbij. Kijk, en natuurlijk heeft de VAR altijd de opdracht om goals te checken.
Mm-hmm.
Maar die hensbal, die was zelfs na 7 herhalingen. Ja, dan zie je misschien dat die bal langs de hand glijdt. Maar het is niet heel duidelijk hens. En dat moet ik wel aan Tadić meegeven. Die stond zo bij die scheidsrechter en zo snel bij die scheidsrechter.
Ja.
Kijk, en dan roept zo'n scheidsrechter toch tegen zo'n VAR van, nou, er staat hier een of andere aanvoerder bij me te springen. Die roept dat het hens is. Kijk daar eens even goed naar.
Ja.
Dus ik denk dat het wel degelijk heeft geholpen dat Tadić... er wordt heel veel over geklaagd. Hij stelt zich vaak heel erg aan. Hij staat er heel vaak bij scheidsrechters te mekkeren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het gisteren wel heel erg in het belang van Ajax is geweest.
Nou,
en af en toe speelt hij heel slecht.
Nou, de media was ook verwoestend, hè, over Ajax en over Tadić. Geen schim meer van de oude Tadić Kudus.
Nou, dat klopt, maar dan is het knap als je zo gigantisch slecht speelt dat je toch je waarde voor de ploeg kunt hebben.
Ja, over aanvoerders
gesproken. Zoals jij presenteert.
Hè?
Nee.
Ja, over aanvoerders gesproken.
Captain Geertruida.
Ja.
Hè? Die loopt morgen als aanvoerder het veld op in de Kuip. Nou, ik vind het heel goed. En ik ben gewoon een voorstander van clubmensen als aanvoerder. Als je clubmensen nog hebt. Mensen die je zelf hebt opgeleid. En bijvoorbeeld bij Feyenoord heb je Geertruida in dit geval. En Bijlo. Maar die speelt niet. En ja, Kuxiu die is afgevallen. Want die is geschorst voor de wedstrijd tegen AZ. Mm-hmm. Nou, en Slot heeft Geertruida aangesteld als aanvoerder. Nou, die heeft waarschijnlijk ook nog de meeste wedstrijden gespeeld van alle Feyenoorders. En komt uit de eigen opleiding. Het enige punt is, hij komt wat moeilijk uit zijn woorden.
Ja.
Dat is bekend, dat hij wat stottert. Ja, dat is geen beletsel voor Slot. En dat vind ik ook terecht. Want dat zou te gek voor woorden zijn. Omdat hij een beetje stottert dat je iemand geen aanvoerder kan maken. En wat je van andere spelers hoort is dat hij zich op het veld heel goed verstaanbaar kan maken. Dus dat geen enkel probleem is. En ja, hij zal het wel tegen AZ moeten laten zien ook.
Ja, maar maakt natuurlijk een goede ontwikkeling door. Dit seizoen sowieso was de persconferentie van Slot, waarin hij zei eigenlijk, er is geen enkel probleem. Het is makkelijk om Kuxiu in die zin te vervangen, dat je gewoon Quinten Timber kan opstellen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel met Wiever de logische Om voor God, zit jij nou te lachen?
Ja, maar die stond er al, die dingen. Ze zijn twee middenvelders kwijt, hè. Ja. Szymanski zijn ze ook kwijt, hè. En Kukçu. En hij
Szymanski
speelde
ook, maar die is natuurlijk al langer eruit dan.
Ja, maar hij speelde al met Wiever, Timber en Kukçu.
Ja.
Dus er moet wel iemand bij dan.
Dat is waar. Dat is waar.
Misschien Deelrussen of zo.
Trauner komt langzaam maar zeker weer wat meer richting rentree in ieder geval. Die kunnen ze natuurlijk ook heel goed.
Maar bij Feyenoord, Slot heeft het dan over... Hij heeft geen brede selectie, maar hij heeft een hele brede selectie. Veel breder dan AZ. Ze hebben heel veel blessures. Nou, ze hebben niet zoveel blessures. Ze hebben nu 1 geschorste en 3 basisspelers die weg zijn. Gaat het lijstje bij AZ... Alleen al, die hebben al meer centrale verdedigers die geblesseerd zijn dan Feyenoord spelers die geblesseerd zijn.
Ja.
Ik vind de keuze van Geertruida ook een hele logische. Als je die de laatste weken ziet, ja, ik denk dat hij ook heel serieus bij het Nederlands elftal in beeld zal komen, denk je?
En dat is dan ook een mooi bruggetje naar
Wijnaldum. Hadden we doorgesproken, toch?
Ja, zeker.
Maar ja, wel, is het dan op het middenveld of centraal? Want er moeten wel heel veel centrale verdedigers geselecteerd worden.
Daar zal komen keuzes.
Botman, Van de Ven, die trouwens ook nog in de 90e minuut ook gewoon vol gas geeft. Hè?
Ja, nou, dat liet Marcel van de Ven aan mij zien. Met 1-2 vandaag. Hoe snel die is en hoe goed die dan nog terugrent. In de 90e minuut tegen Union Berlin was volgens mij. Of Leipzig. Ja, 2-1 verloren. Ik weet niet welke wedstrijd het was.
Wel verloren.
Ze hadden wel verloren, ja. Ja. Maar maakt een grote ontwikkeling. Maakt wel een goede ontwikkeling door, toch?
We moeten hem eerst even zien spelen.
Ja, maar over rentrees gesproken van Wijnaldum. Of in ieder geval die in het oog zitten van Koeman. Hij speelt weer. Karsdorp is in genade aangenomen. Door Mourinho. Nou, Karsdorp voor het Nederlands elftal lijkt me niet echt een snelle route.
Nee, Wijnaldum, dat wordt wel een hele interessante natuurlijk. Voor Louis van Gaal liet hem al afvallen voordat hij zijn been brak. Dus die zag het gewoon helemaal niet meer in hem zitten toen hij naar Paris Saint-Germain was gegaan. Ik ben benieuwd of Koeman, die is altijd wel heel erg gecharmeerd van hem geweest. Die zag ook in hem een heel goed koppeltje met Depay. En die statistieken van die twee die waren op een gegeven moment ook echt verbluffend. Dus ja, het zou natuurlijk voor die jongen prachtig zijn. Heel veel betekend voor het Nederlands elftal. Ook in 2014 al op het bronzen WK. Ik zou het machtig mooi vinden als Wijnaldum er weer bij komt.
En wat ook heel mooi is, Liverpool...
Moet wel het niveau hebben. Hij moet wel laten zien dat hij erbij hoort, zeg maar.
We hebben dus Gakpo gehad met zijn eerste goal. Moeilijke treffer, was het niet bepaald. Maar hij heeft zijn eerste doelpunt gemaakt. En Van Dijk is ook weer op de weg terug. En zou zelfs tegen Newcastle, volgens mij, zaterdag kunnen spelen. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke speler ook voor Liverpool.
Ja.
Voor Liverpool, ja zeker. Ja, en misschien zit natuurlijk ook wel in de hoek waar de klappen vallen. En nu zie je weer dat als je heel veel succes hebt, hoe moeilijk het is om te verversen.
Ja.
Om maar door te gaan in dat selectieproces. En om jongens waarmee je succes hebt gehad, om die gewoon buiten te zetten. Nou, Ferguson is erover gestruikeld. Die heeft wel de tijd gehad om weer een nieuw team te bouwen. En Klopp loopt nu tegen hetzelfde probleem aan. Dus ja, uiteindelijk moet je doorselecteren. Maar dat hebben de meeste trainers toch verschrikkelijk veel moeite mee. Ten Hag bij Ajax in feite ook. Hoewel het laatste jaar werd hij toch wel weer kampioen. En ze overwinterden. Maar ja, daar gingen ze natuurlijk roemloos eruit tegen Benfica.
Ja.
Maar ja, dat blijft toch wel een moeilijk verhaal voor de meeste trainers.
En zo zijn we bij het einde van deze podcast, heren.
Nou, nog even over het Nederlands elftal. Ik ben wel heel erg benieuwd wat Ronald Koeman met Daley Blind gaat doen. Staat op 99 in het land. Speelt natuurlijk bijna niks bij Bayern München.
Maar die geef je toch zijn 100ste dan?
Die geef je. Het is god geen speeltuinvereniging.
Ja, maar Wesley Sneijder ook zijn 100ste, 120ste of zijn record.
Ja, het record dat hij
heeft hij gegeven.
Dat hij van de Sar voorbij ging. Ik denk dat hij hem sowieso wel een keer bijhaalt. Maar of dat dan gelijk tegen... Ja, het kan natuurlijk wel tegen Gibraltar dat je hem...
Maar je wil je 100ste ook niet tegen Gibraltar spelen.
Nou ja, dan invalt...
Beter laten invallen tegen Frankrijk.
Met 2-0 voorsprong in Parijs.
Ja. Wie wordt dan een linksback van het Nederlands elftal dan? Malasia, maar die heeft wel gespeeld tegen Barcelona.
Ja, maar die was bij die goal, was hij natuurlijk wel, ging hij ook niet helemaal vrij uit met Rafinha.
Jongens, we wandelen zo richting de volgende podcast.
Is dit een top 25-je, denk je?
De volgende is Wouter al terug, of niet?
Wouter is terug, heb ik ook podcast mee opgenomen.
Vakantie niet eraan vastgepakt.
En ik maak me druk om een sekscentrum wat op 50 meter van mijn huis gaat verschijnen in Amsterdam. Overigens, wisten jullie dat? Walsema wilde wallen. Vrij hebben van hoeren.
Ja.
Dus die worden nu... Er zijn 3 locaties en 2 zijn er echt op 20 meter van mijn huis ongeveer.
Ja, dat is zo prima. Dat is, ja,
dat is uitstekend.
Dicht bij huis.
Ja. Oké, okay. Nou, tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.